Gemeente, de schriftlezing in deze middagdienst is in de brieven, uit de brieven van Petrus, de eerste brief, het eerste hoofdstuk. We noemen als lezing uit Gods woord 1 Petrus 1.
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, en de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Verkrijgen het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom, opschortende de lenden in uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar inzichtelijk werk, zo wandelt in de vreze de tijd uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is.
Gemeente, de tekst voor de prediking deze middag is uit het gelezen schriftgedeelte 1 Petrus 1, daarvan de versen 3 tot en met 5. Dankzegging voor de hoop op de zaligheid, versen 3 tot en met 5. Gemeente, de tekst voor de prediking is dus de versen 3 tot en met 5 uit 1 Petrus 1. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Gemeente, elke keer als ik iets lees van de apostel Petrus, dan denk ik, wat heeft hij toch veel genade om gehad om de dingen zo onder woorden te brengen zoals hij doet. En wat heeft hij veel geleerd van de Heere en wat mag hij ons veel doorgeven. Mag u erbij leven. We begrijpen het denk ik wel dat we de apostel Petrus, de apostel van de hoop noemen. Apostel Paulus, die noemen we soms ook de apostel van, nee, niet van de hoop, maar van het geloof. Omdat hij eigenlijk wat meer over het geloof spreekt. Is er ook een apostel van de liefde? Nou, dan zou je ook in de brieven van wie kunnen zien. De brieven van Paulus kun je veel lezen over het geloof of de werkzaamheid van het geloof. Het geloven in de brieven van Petrus, vooral toegespitst op de hoop, op het hopen. En wie spitst zijn brieven vaak toe op het liefhebben? Dat is de apostel Johannes. Nu de apostel van de hoop. Een apostel die misschien de afgelopen weken ook wel voor de aandacht is geweest, althans datgene wat hij gesproken heeft op de dag van Pinksteren of kort daarna. Toen was het toch de apostel Petrus, ja, bijzonder toch, Petrus, van wie we daarvoor weten dat de Heere Jezus hem apart moest opzoeken en de band met hem herstellen, omdat hij verbroken was door hem toen hij niet wilde laten merken dat hij Jezus kende en dat hij bij hem hoorde, maar hem verloochende. Hij die nota bene had gezegd, al zouden ze u allen verlaten, ik niet. Dan zal hij teleurgesteld met zichzelf zijn uitgekomen. Wat zal hij het moeilijk hebben gehad? Misschien wel in wanhoop of wanhopig dagen en nachten hebben doorgebracht. Maar toch, in die tijd en ook na die tijd veel geleerd. En ook veel herdacht, denk ik, van wat Jezus hem eerst gezegd had, heel persoonlijk, maar ook in het algemeen, waartoe hij gekomen was en dat hij verheerlijkt zou worden. Johannes, nu, als we de brieven van de apostel Petrus lezen, gemeente, dan kun je zeggen, ja. En inderdaad, ook met deze brieven doet hij wat de Heer Jezus ook op zo'n cruciaal moment in zijn leven gezegd heeft. Als je eens tot bekering, tot inkeer gekomen bent, zo versterk uw broeders. Nou, dat zal hij gedaan hebben. Ook na Pinksteren, als leidinggevende van de moedergemeente in Jeruzalem. Maar ook in wat is komen te staan in zijn brieven. Mag hij dienen tot versterking van zwakke gelovigen, van mensen die de opdracht hebben en het ook willen, als het goed is. Hopen, hopen, zoals de apostel daarover schrijft. Hopen op de zaligheid. Drie gedachten. In de eerste plaats, dat hopen heeft grond. We zien dat in vers 3. De tweede plaats, dat hopen heeft leven. Dat is een levendig hopen. En dat hopen heeft ook richting. De versen 4 en 5 liggen die dingen. Dus dat hopen heeft grond, dat hopen heeft leven en dat hopen heeft richting. Een christen heeft richting. Een christen gaat een weg. Ja. En tegelijkertijd ben je ook met twee voeten op de grond, maar niet zodanig dat je alleen maar door dit leven gaat en dat je alleen maar omhoog kijkt of alleen maar vooruit kijkt. Je leeft ook in het heden, in het nu. Je hebt je werk, je staat in je bedrijf, je geeft leiding of je doet wat een leidinggevende vooral aangeeft. Je bent betrokken in een heel sociaal netwerk. We leven in dit leven. Een christen is een burger van twee werelden eigenlijk. Titel van een boek dat al voor het jaar, heel wat decennia ook geleden gepubliceerd is. Een burger van twee werelden. Van deze wereld, van dit leven hier, dat je moet leven waarin je verantwoordelijkheden hebt, waarin je je roeping hebt, dat je niet mag verachten, zorgen voor, als je gezin hebt, voor je kinderen, voor je echtgenoot, zorgen voor familie, zorgen voor de dingen die je op je weg liggen, je werk niet trouweloos doen, nee, maar alle aandacht daaraan geven die dat nodig heeft. En tegelijkertijd weten dat dit leven voorbij gaat. En dat er een ander leven is. Dat deze wereld voorbij gaat. En dat er een andere wereld is. Het is een zegen dat we zondag hebben, nietwaar? Rustdag. Maar ook juist vanuit die zondag toegerust de week ingaan. Burger van dit aardse leven, maar ook burger van het geestelijke, van het eeuwige, van dat koninkrijk der hemelen. Mag het zo zijn in uw leven? Is het zo in jouw leven? Dit leven niet verachten. Dat zegt Petrus niet in zijn brief. Nee, we zijn ook geroepen om in dit leven te staan. Hoe? Ziende op de heiland, ziende op de Heer Jezus Christus. In hoofdstuk 2 bijvoorbeeld werkt hij het behoorlijk al uit. En later ook nog dat we geroepen zijn om de voetstappen van de Heer Jezus na te volgen. En in dit hoofdstuk gaat het ook al over de heilige levenswandel. Die we door de kracht van de Heilige Geest hebben te voltrekken in dit leven. En kan het ook zijn dat we juist in dit aardse leven met moeite gepaard staan. En dat het leven ja, zijn moeilijke dingen heeft. Niet alleen door het gewone leed, mag ik het zo zeggen, dat heel veel mensen meemaken. Zwakten in hun lichaam, beperkingen, bepaalde moeite. Nogal eens een arts nodig hebben. Onderhevig aan ja, zwakten, menselijke zwakten. Maar het gaat hier in deze brief nog een stap verder. De apostel Petrus schrijft aan vreemdelingen in de verstrooiing. Schrijft aan mensen die ook te maken hebben met leed. Vaak met, ja, niet alleen tegenspoed in dit leven, in dit aardse leven. Maar ook dreigen verdrukking en vervolging zelfs op de duur. Ik kan me indenken dat in situaties van vervolging deze brief ook graag gelezen wordt. En daar weet Petrus het dan intussen ook van. We weten het in Handelingen. Dat het getal van de hoofdstukken nog niet zo hoog is. Als al beschreven wordt dat Petrus in de gevangenis wordt opgesloten. Handelingen 4. En dat hij gegeeseld wordt. En dat hij om de naam van de Heer Jezus Christus smaadheid moet lijden. En dat hij dat kan ondergaan. De kracht van de Heilige Geest. En heel bijzonder dat er dan ook staat zelfs dat hij verblijd is. Dat de apostelen verblijd zijn. Als ze daarin ook hun Here en Meester volgen. Hoofdstuk 4 wordt geschreven over de hitte der verdrukking zelfs. Dan moet dat wat we noemden als de werkzaamheden van een ware christen wel actief zijn. Geloof, hoop en liefde. Ook die hoop gemeente. Petrus dankt daarvoor in de tekstwoorden. Dank daarvoor dat er leven is in het hart. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Die ons heeft wedergeboren. Tot leven heeft geroepen. Leven in ons heeft geschapen. Door zijn grote barmhartigheid. En daardoor is het ook dat er levendige hoop kan zijn. Als je geen kind van God bent, kun je dan ook niet hopen. Dan kun je toch hopen dat de Heer een keer in je gaat werken. Ja, maar dat is een andere hoop. Wij spreken soms over de werkwoorden in de Bijbelgemeente op echt verschillende manieren. Ook het woord geloof wordt in de samenleving of in het algemeen ook wel gebruikt van dat je het niet zeker weet. Maar geloven, dat hebben we geleerd op de allereerste catechisatieles, denk ik. Of het eerste jaar. Dat is een zeker weten. Niet een misschien. Zo wordt het buiten soms gebruikt. Hè, van ja, ik geloof dat het. Ik weet het niet meer goed, maar ik heb op buienradar gekeken. En ik geloof dat het morgen wel droog zal blijven. Nou, dat is niet geloven. Dat is een beetje vertwijfeld denken. Je weet dat niet zeker. En daar gebruiken we dan het woord geloven voor. Terwijl geloven echt betekent zeker weten en je toevertrouwen aan die God die dat zo waard is. En hopen, ja hopen, eigenlijk ook zo. Je kunt zeggen, ik hoop dat ik het examen heb gehaald. Ik weet de uitslag nog niet. En voor bepaalde vakken, als dat maar goed gegaan is. Ik hoop dat het uiteindelijk toch wel meevalt. En dat ik straks de vlag uit kan hangen. Maar zeker weten weet ik pas als het bericht komt. Bijbelse hoop is wat anders dan een misschientje. Het is een hoop die zich uitstrekt. Hopen, verwachten naar dat wat zeker gaat komen. Intussen ligt geloven en hopen ook weer wat dicht bij elkaar. Vroeger zei men wel, dat is familie van elkaar. Hopen is de dochter van het geloven. Dat lijkt ook op elkaar. Inderdaad, geloven, daar heb je meer op dit moment aan en iets aan of heel veel aan. Dat zekere weten en dat toevertrouwen aan. En hopen dat ziet toch wel wat meer op de verdere toekomst. Ja. Als we levend zijn geworden, als we wederom zijn geboren, dan heeft dat die betekenis dat we dat ook in praktijk gaan brengen, daarover zo meer. Maar we zien eerst welke grond daar dan van is. Waar dat dan vandaan komt en dat geeft je ook al troost en moed. Dan wanneer het geloven en hopen soms wat kan haperen of niet zo goed gaat naar je gevoel. Als we wederom geboren zijn, Waarom is dat dan? Wat is de grond daarvan? Dat ik voor de Heere zoveel betekend heb? Dat u, dat jij zoveel goeds hebt gedaan als kind en later als puber? Of misschien een paar jaren even niet wat vergeten? Maar toch dat het een soort beloning is geweest van de Heere? Nee, gemeente, het is naar zijn grote barmhartigheid. Als wij leven aan onze ziel hebben. Als we wederom geboren zijn. Als we kind van God zijn. Dat is geen verdienste. En dat is niet een kwestie van 1 en 1 is 2. Je bent gedoopt en dan ben je ook wederom geboren. Je hoort tot het verbond en dan ben je ook een levend kind van het verbond. U weet dat. Het is vanuit Gods barmhartigheid. Het is overeenkomstig zijn grote barmhartigheid. Dat hij dat heeft gedaan. God was het aan ons niet verplicht. Of wel? Oh, je mag de Heere daar heilig mee lastigvallen, als ik het zo mag zeggen. En voor jezelf. Maar ook voor je kind, je kinderen, je kleinkinderen. O Heilige Geest, komt u ook in het hart van hem, van haar. Zo ook dat het mag gezien worden. Dat u intrek hebt genomen in dat leven. Zodat ze voor u willen leven. Wederom geboren. Door Gods grote barmhartigheid. Door zijn liefde. Door zijn welbehagen. Het was de tijd van zijn welbehagen. Als je tot leven kwam. Of je het nu nog enigszins kunt dateren of niet. Dat is helemaal niet het belangrijkste. Oh, wat kunnen we er vragen over hebben. Je bent het of je bent het niet, kun je zeggen. Ja, inderdaad. Maar zie vooral, gemeente, hoe kun je het weten? Wat zegt de belijdenis aan 2 grote vruchten? De bekering en het geloof. En de bekering, dat gaat dagelijks door. De dagelijkse bekering, maar ook het geloof, het geloven. Er zijn meer dingen over te zeggen, maar staan we nu apart allemaal niet bij stil. Maar het heeft ook een doel dat we wederom geboren zijn. En dat is die levende hoop. Dat is de tweede gedachte. Maar er staat nog iets anders daarachter. Namelijk, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Omdat hij levend is geworden. Hij is tot leven gewekt. Hij heeft zelf het leven weer aangenomen. Nee, dat is niet iets wat wij kunnen op geestelijk niveau. Dat wij zelf het leven kunnen verwekken. Niet voor je kind, niet voor jezelf. Niet kunnen aannemen, maar dat geeft God. Dat schept God. En die schepping, zegt de Dordtse leerregels, die is van dezelfde heerlijkheid als van de herschepping. Als in haar kracht is die niet minder dan de schepping of de opwekking uit de doden. Het is een heel krachtig werk, een wonderbaar werk, een verborgen, een onuitsprekelijk werk. Ja. We kunnen dat niet allemaal uitspreken, niet verklaren. Er is in dit hoofdstuk wel meer niet uit te spreken. Petrus noemt ook die dingen die voor later zijn. Zo groot dat het moeilijk voor ons onder woorden te brengen is. Dat is ook het geheim, de verborgenheid van het wederom geboren worden. De Heere doet dat door zijn geest. Hij wederbaart. Zo spreken de Dordtse leerregels daarover. De wederbarende geest. En hij gebruikt daarvoor het woord. En dat staat ook in dit gedeelte, gemeente, vers 23. U die wederom geboren bent. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende, het eeuwig blijvende woord van God. Hij schept dat. Hij gebruikt daarvoor het woord. Woord en geest, dat beide. En er wordt er zeker ook apart gewezen daarop dat Christus de dood heeft overwonnen. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Omdat, zo te zeggen, ook in het algemeen de geestelijke doodslaap heeft hij overwonnen. Was hij niet gekomen? Hoe zou het dan voor enig mens perspectief zijn, eeuwig leven? Hij is gekomen tot verzoening van de schuld, van de zonde, van de zijnen. Ja, maar ook om het leven te kunnen verwekken. En als hij dat doet, dan getuigt hij er ook van zijn geest van. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dat is ook nog een keer, catechismus noemt dat ook nog ergens, dat het dan mede een dat effect heeft dat het ons leven opwekt. Dan wanneer het wat verdord is, het leven met de Here. Een roeping. Maar dat gaat ook weer niet buiten ons om. We worden ook daartoe geroepen. En dat doet de apostel Petrus ook. In vers 12, als hij het woord hopen gebruikt in de imperatief, in de bevelsvorm. Of in vers 13. Daarom opschortende de lenden uw verstand. Blijf niet alleen rationeel met de dingen bezig zijn. Wees ook nuchter. En hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring en de bekend worden van Jezus Christus. Hoopt. Dat hebben we ook al gezongen. Uw hoop herleven naar zijn gebod. Het kan zijn dat je tegen je ouderling of tegen je dominee een keer, als je moedeloos bent en vol met zorgen en moeite zit, uitklaagt. En dat is een zegen dat je je dan eens kunt uitspreken. Maar hij mag echt zeggen, hoopt op de Here. Ook dat, wees nuchter. En grijp moed. En blijf daar niet in steken. Maar verwacht het nu van hem. Ook als je zelf geen beschikking hebt om dat wat zo ingezakt is te verlevendigen. Richt je daarmee tot de Here. Opdat je op een meer levendige manier gelooft en hoopt. En ook lief. Laat de kaarsen brandende zijn, de lampen brandende zijn, laat het opflikkeren. Bid daarom, maar ook schort op wat je op moet schorten. Een catechismus zegt zelfs, we komen naar de kerk ook om daar de Heilige Geest in ons te laten werken. Hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt. Denk daar ook rustig over na. Zou God iets in het leven begonnen zijn en het verlaten? Zo is hij toch niet. Hoopt op de Here. Hoeveel psalmversen zingen we dat wel niet? Hoopt op de Here. Op een levendige wijze. En wat je van hem verwacht, dat is zo groot. Het is ook nodig dat je het vanuit die levendige verwachting, je verwachtende ziel dan ook aan de Heer laat zien. Dat je me niet alleen zegt, ik wacht op u. Want uw tijd is altijd het beste, dat is ook zo. Maar dat hij het ook maar ziet, dat je het verwacht. Dat je zo bidt. Dan is bidden maar niet opzeggen van een aantal woorden achter elkaar. Maar het is pleiten. Het is werkzaam zijn. de troon van genade. En dat mag heel persoonlijk. Met woorden die je dan zo niet zo op de kansel of in het openbaar zou spreken. Met vrijmoedigheid toenaderen. Tot de troon der genade. Dat wil zeggen alles zeggen wat je op je hart hebt. Heere, kijk er maar in. Wat je er zelf ook in vindt. Van alles wat je misschien ook triest vindt van jezelf. Dat het in uw of in jouw hart nog voorkomt. Wie kent zijn eigen hart? Hopen, gemeente, dat is het van de Heere verwachten. Kracht die je nodig hebt. Te staan in dit leven, burger van dit leven. Maar ook om te zien, om te verwachten op wat komen gaat. Dat je daar ook toch op gericht bent. Omdat je gebedsleven, levendig gebedsleven is. Die hoopgemeente. Dat heeft richting. Zonder dat je dan niet meer betrokken bent op de dingen van dit leven. In de tweede brief merk ik dat Petrus zegt dat je gericht moet zijn op de nieuwe wereld. Op de wat komen gaat. Maar tegelijk ook dat je je leven zult heiligen. Zoveel te meer als de dag nadert. De dag van de Heere, die nadert. Zeker. Wanneer die komt, weten we niet. Toch? Maar misschien duurt het ook wel niet lang meer. Mag u wel eens zeggen van binnen. Ik hoop dat het maar zo is. Heere, wanneer komt u? Hoe lang nog, Heer? Geeft u kracht om zo te leven zoals u wilt dat we leven. Komt u. En tegelijkertijd, o Heere, werkt u met uw geest. En diegenen die mij lief zijn. Dat zij ook u mogen vrezen en kennen. En dat het dan ook met hen goed zal zijn als u wederkomt. Die hoop heeft richting, gemeente. Welke richting? Dit. We zijn wedergeboren, zegt de tekst. Tot een levende hoop. Met de bedoeling dat we zo gaan staan in dit leven, dat we levendig hopen, levendig verwachten wat de Heere zal gaan geven. Wat? Wedergeboren tot een levende hoop om te verwachten die erfenis die door de apostel Petrus in vers 4 met 3 bijvoeglijk naamwoorden wordt aangegeven. Een onbevlekkelijke, een onverwelkelijke erfenis. Die in de hemelen bewaard is voor u. U, die in de kracht Gods bewaard of bewaakt wordt door het geloof tot de zaligheid. Die zaligheid die klaar is, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus gaat het om de uiteindelijke zaligheid. De zaligheid voor de zielen. Dan wanneer wij persoonlijk aan het einde van ons leven komen, voordat de Heer Jezus is wedergekomen. En we met onze ziel geoordeeld zullen worden. Maar dan, ik denk aan Openbaring 6. zielen onder het altaar in het visioen van Johannes op Patmos. Zolang Christus nog niet is wedergekomen, ze wachten. Ze wachten, verwachten. Wat er dan ook zal zijn, de hereniging met het lichaam. En dan, als hij is wedergekomen, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Waarop geen ongerechtigheid meer zal zijn, zo zegt Petrus. Dat niet. Kan u het voorstellen? Een wereld, een samenleving, waarop geen ongerechtigheid is. Niets wat onrechtvaardig is. Niets wat onrecht doet, denkt, uitbrengt. Dat moet een paradijs zijn. Ja, dat zei Jezus toch ook tot de moordenaar, die om genade bad, die zijn zonde erkende. Wij toch rechtvaardig hier deze straf? Heden met mij in het paradijs. Of zou het nog heerlijker zijn dan het paradijs van Adam en Eva? Omdat het ook tot glorie zal zijn dat we door genade daar dan zijn. Die genade die toen de staat van de rechtheid nog niet nodig was. Om de verdiensten van de Heere Jezus Christus, die erfenis ontvangen. Onverderfelijk is die erfenis. Onvergankelijk. Die verderft niet. Die wordt niet vernietigd. Die devalueert niet. Alles wat hier van beneden is, dat kan in waarde veranderen. Verminderen meestal toch. Een economische of een financiële waarde. Maar die erfenis die is onverderfelijk apart. Hè? Petrus zegt hoe die erfenis niet is. 3 keer a in het Grieks, 3 keer on in het Nederlands. 3 keer hoe het niet is. Onverderfelijk. Alles hier beneden is het verderf onderhevig. Het ene materiaal gaat langer mee dan de andere. Dan het andere. Maar eens zullen alle elementen brandende vergaan. Die erfenis die in de hemel bewaard wordt, die verderft niet. Jezus zei het al. Daar kan de mot niet bij. Terwijl die hele kleine beestjes in je kledingkast. Die door je kleding kunnen zich knagen. En er kan niet roest. Onverderfelijk. Daar kan de duivel niet bij. En daar kan de dief niet bij. En die erfenis die is ook nog eens onbevlekkelijk. Er is geen zonde die die erfenis kan bevuilen. Geen smet ergens van. Geen bezoedeling. Die is volkomen, die is volmaakt, die is heilig. En die wordt in het heiligdom hierboven bewaard. En dan gebruikt Petrus nog een woord. Die is onverwelkelijk. Het is geen kunst. Kunstbloemen die verwelken niet. Maar die verkleuren op den duur toch wel vaak. En echte bloemen die toch mooier zijn. Ja, dat duurt een aantal dagen of hooguit een week of een paar weken. Maar dan zie je toch dat de tijd gaat knagen. Maar dat is daar niet zijn erfenis. Dat is ook niet voor een tijd. Zijn erfenis voor eeuwig. Gaat u die erfenis ook ontvangen? Ga jij die erfenis ontvangen? Mag je dat weten? Mag je dat hopen? En wat zal die erfenis dan zijn, gemeente? Petrus zegt, dat is de zaligheid. De zaligheid voor je zielen, zolang Christus nog niet is wedergekomen, maar als hij wedergekomen zal zijn, dan is dat de totale zaligheid, de heerlijkheid van het Koninkrijk van God, waarin de Vader, de Zoon en de Heilige Geest groot gemaakt worden. De hemelse vreugde. En dit hoofdstuk alleen al klinken zoveel diepe tonen gemeend. Droefheid, maar ook vreugde, en dan deze vreugde. Waar het begin van hier al op aarde is, dan wanneer je het echt gelooft en wanneer je het levendig hoopt. Dat je mag zeggen, ja, het komt. Als hij komt, of als hij mij roept. De meester is daar en hij roept u. Hoe groot zal het zijn, het is niet onder woorden te brengen. Petrus doet dat ook niet. Zou Johannes het kunnen? Nee, ook niet. Johannes zei, we weten nog niet wat het is om geopenbaard te worden. Zo te zijn zoals hij is in die heerlijke toestand. En Paulus kon het ook niet zeggen. Geen oog gezien heeft wat geen oor gehoord heeft. We hoeven het ook verder niet aan te kunnen duiden, gemeente, dan wat de Bijbel ervan zegt. En dat is al zo groot en zo heerlijk. We mogen er dit uit concluderen, die erfenis, die zal echt niet tegenvallen. Die zal alles overstelpen. Aardse erfenissen zouden tegen kunnen vallen. Deze erfenis, dat is maar niet iets hebben of iets krijgen. Maar dat is ook dan iets gaan doen wat je hier als christen op aarde het liefste deed, maar toch nog zo gebrekkig kon doen. Wat? God de Heere eeuwig prijzen, danken, groot maken, aanbidden, vreugde in hem hebben, bij hem zijn. Bent u een kind van God? Als je een kind bent, dan ben je ook een erfgenaam. Erfgenaam, mede-erfgenaam van Christus. Die door Paulus in de brief aan de Colossenzen aangeduid wordt als de hoop der heerlijkheid. Wie is Jezus voor je? De hoop van de heerlijkheid. Mijn verwachting. Om bij die goede herder, zoals Johannes op Patmos hem ook aanduidt, een eeuwigheid te zijn. Zal ik er komen? Als je wederom geboren bent, wel. En dat kun je dus weten. En dat moet je ook weten. Want hier in de tekstgemeente wordt gesproken van een dubbele bewaring. De erfenis die wordt bewaard in de hemel. Maar degene die erfenis zullen ontvangen, die worden zelf ook bewaard. Namelijk in de kracht Gods. En ze worden ook beschermd, bewaakt. Dat ze het leven aan hun ziel zullen behouden. En dat ze ook de erfenis zullen kunnen ontvangen. Er is geen afval der heiligen. Het wordt hier en passant ook beledigd, gemeente. Gelukkig niet. De Heere bewaart. Waarbij dan gelukkig, als je de Heere mag vrezen, nietwaar. Dan ben je echt wel gelukzalig. Ook al heb je soms een moeilijk leven. Dit leven duurt toch ook niet zo lang, hoor. Nou, zegt iemand, u moest eens weten. Ja, het kan zijn dat we tijden meemaken, dat uren zo lang duren. Dat avonden als je alleen bent zo lang duren. Of dat een zondag, of welke dag in de week dan ook, of dat een nacht zo lang kan zijn. Toch. Ik meen dat er in de openbaring staat te verdrukken. Gaat het om geloofsvervolging. het lijden, allerlei zin. Materieel, maar ook aanvallen op je ziel en zoveel gemis, zoveel ellende. Verdrukking van 10 dagen. Afgeronde tijd in de hand van de Heere, die gaat erover. En als hij dat zo zegt, dan kan hij je ook kracht geven om door die tijd heen te komen. Hopend op zijn genade. Op de kracht die hij geeft en die mag je elke dag van hem vragen. En je mag hem alles vragen. Hij is nabij. Verdrukking van 10 dagen. En dan een eeuwige vreugde. Maar geen dag meer zal zijn en geen nacht meer zal zijn. Dat is een perspectief. Daar richt zich de hoop op. Hier in dit leven al. Het komt. Hij komt. Amen.